Maar het thema van opwekking is dichterbij. Weet je, we nog preken hebben gehoord van opwekking de laatste dagen? Nee? Je kan ze beluisteren. Dichterbij. Dichter bij God, dichter bij Jezus, dichter bij zijn geest. En we zingen het ook, hè? Niet vandaag, maar we zingen wel eens. Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen diep in mij. Houd mij vast heel dicht bij uw hart. En het is goed natuurlijk als ons verlangen dat is om dichter bij hem te zijn. Dichter bij Jezus te zijn. Maar eigenlijk, objectief gezien, kunnen wij niet dichter bij Jezus komen dan we al zijn. En daar is Jezus ook heel duidelijk in. Hij laat er geen gras over groeien. Hij maakt het duidelijk in bijvoorbeeld Johannes 14. De geest van de waarheid blijft bij u en zal in u zijn. U zult inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Nou, dichterbij kan je niet komen. Johannes 17, het hoogpriesterlijk gebed, zegt hij, die in mij geloven, zullen allen één zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. Nou, dat zijn toch woorden, hè? Voor hen die geloven. Wij zijn volmaakt één met hem, één met Gods geest, één met de Vader. We hebben zijn heerlijkheid ontvangen. We hebben net eigenlijk het lied gezongen. Vul dit huis met uw glorie. En dit huis bent u eigenlijk. U bent de tempel van Gods geest. U bent zijn huis. U hebt zijn heerlijkheid ontvangen. Openbaar ons uw heerlijkheid hebben gezongen. Nou, dat heeft hij gedaan. Zijn heerlijkheid is in ons. Dus we zingen vaak meer dan we, of minder dan we al hebben. En toch, ondanks dat het objectief zo is, kunnen we ons soms subjectief niet zo voelen. Door de dingen die we meemaken in ons leven, door de tegenslagen, de mislukkingen, misschien misbruik zelfs, vernedering, verlatigen zijn, niet geliefd. Allemaal dingen die iets doen in ons, in onze ziel, in ons denken, in onze gedachten. En die kunnen ons subjectief ver van God af doen laten voelen. Terwijl we objectief eigenlijk heel dichtbij zijn. En is onze focus misschien meer gericht op onze ziel, op ons gevoel, wat vaak tegenwoordig heel vaak is. Als we ons maar goed voelen, als we ons goed in onze ziel zitten, dat we ons daarop richten in plaats van onze focus leggen op wat God van ons zegt, wat het woord zegt. En het effect heeft dan ook op ons, heeft op ons geloof effect, heeft op ons gebedsleven effect, het heeft effect op ons zelfbeeld van wie we zijn, soms op ons humeur, hoe we overkomen en ook op onze passie voor God door de dingen die we meemaken. En dan kom je hopelijk op zo'n punt dat je ook zo'n lied zingt wat objectief niet klopt, maar subjectief wel vaak zo is. Opwekking 389, create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. And renew a right spirit within me. Dat zingen we dan in het Engels. Maar het komt eigenlijk uit Psalm 51. Psalm 51 zegt David dat eigenlijk letterlijk. Hij zegt, schep mij een rein hart, O God, zegt hij daar. Vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Herstel mij in de vreugde over uw verlossing. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Vernieuw in mij een juiste geest. Dat zingt hij voor het kruis. Voordat onze heilige geest geschonken. Toen kon Gods geest nog van je afgenomen worden. En kon je je echt zo voelen, objectief en subjectief. Maar voor ons is dat nu eigenlijk anders, objectief, maar subjectief soms niet. De titel van vandaag is dan ook Mijn Restaurant. Ik vind het altijd leuk om een titel te kiezen waarvan je denkt van, wat gaat hij nou voor je vertellen? Waar gaat dit naartoe? Mijn Restaurant. Ja, om nou niet gelijk prijs te geven waar ik het echt over... De titel is afkomstig, restaurant is afkomstig van het Franse woord restaurer. Ja? Oftewel herstellen. Er was in 1765 was er een Franse kok die opende een eethuis in Parijs en die had verschillende soepen voorbereid. En die soepen kregen de naam soupe restaurante. Oftewel een verkwikkende, herstellende soep waar hij weer op krachten kwam. En als Jezus iets is, dan is hij mijn restaurant. Mijn hersteller. Hij is jouw restaurant. Daar waar jij herstel nodig hebt, in dingen misschien die je afbrengen, in je gevoel, in je ziel van God, dan heb je een restaurant nodig. En hij is jouw restaurant, hij wil jouw hersteller zijn. En dat is ook wat de schrijver van Psalm 85 uitschreeuwt. Het is geschreven speciaal voor de koorleider door de Korachieten. Korach. Ik heb wel wat met Korach, want Korach betekent kaal. Dus ja. Maar dit werd geschreven toen het volk echt in slechte omstandigheden zat. Ze waren verbannen naar Babylonië. Misschien teleurgesteld in God geweest. Jarenlang niks meer van hem gehoord. Zij ook niet meer naar God gekeerd. Maar ze hunkeren op dat moment naar verandering in het leven. En dan schrijft hij Psalm 85. En hij doet een beroep op Gods goedheid, op Gods gunst. En hij herinnert hem aan zijn genade. En dan zegt hij in Psalm 85, zegt hij, u bent uw land genadig geweest, Heer. U keerde het lot van Jacob ten goede. U nam de schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden. Herstel ons, o God. Breng ons weer tot leven. Dan zullen wij ons in u verheugen. Toon ons uw trouw, Heer. En geef ons uw hulp. Voel je de drang die ze hebben? Herstel ons, alsjeblieft. Geef ons weer die vreugde die we hadden. Breng ons tot leven. Geef ons weer overwinning. En er was dus kennelijk ooit overwinning. Er was kennelijk ooit vreugde en hoop en leven. Maar kennelijk is dat in de loop van de jaren uitgedoofd. Verloren gegaan, weggeëbd door de omstandigheden waar ze in zaten. En de psalmist roept het uit, geef het ons opnieuw, herstel het. Dat is wat hij uitroept en dat is ook wat God gaat doen. Want hij is een God van herstel. Een God van herstel vanaf het begin. Hij heeft een geest van herstel, van restaurant. En dat is ook wat hij in ons wil doen. Als bij ons misschien de passie is verdwenen, misschien het geloof is verflauwd en het doet je allemaal niet zoveel meer, het geestelijk leven is verzwakt, de vreugde heeft plaatsgemaakt voor een stukje verdriet misschien of een stukje pijn. Als volharding heeft plaatsgemaakt voor een stukje passiviteit misschien. En dan zegt hij in, hij wil dat herstellen. Hij wil een nieuw leven geven, want hij is een God van herstel, hij is ons restaurant. En eigenlijk begint zijn herstel al gelijk aan het begin van de Bijbel. Dan zie je al dat hij een God van herstel is. We kennen allemaal de tekst in Genesis 1, waar de Bijbel mee begint. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu werd woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water en God zei, laat er licht zijn. En er was licht. In de meeste vertalingen staat, de aarde nu was woest en ledig. Maar de Joodse geleerde die zegt van nee, het moet eigenlijk werd zijn. Hij werd woest en ledig. Dus de aarde bestond in dat geval al veel langer. Geen idee hoe lang, maar er was iets waardoor de aarde woest, leeg, duister werd. En waar chaos is, want het was chaos, en waar chaos is, komt God in actie met herstel. En dan staat er dat Gods geest zweeft over het water. Het betekent ook zweef. Het betekent zachtjes. Het betekent ontspannen. Hier ga ik wat doen. Zo. Ik zie het zo voor me. Zo. Het brengt rust. Het brengt herstel. Het brengt ontspanning. Want Gods licht komt binnen. Niet van de zon, niet van de maan. Gods licht komt binnen. En dan komt er herstel. Hij brengt licht daar waar duisternis is. Hij restaureert. En dat herstel van zijn kant gaat door heel de Bijbel heen. Elke keer is het weer God die herstel brengt in de relaties, in wat er gebeurt, tot het laatste boek van Openbaringen toe. Het ene laatste hoofdstuk van de Bijbel, zegt hij ook in Openbaring 21:5. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik ga herstellen. Hij brengt herstel. Hij brengt eigenlijk alles weer terug naar hoe het vanaf het begin had moeten zijn. Hoe hij het had gedacht. Hij zegt daar onder andere dat hij weer onder de mensen zal wonen. En zelfs in de mensen zal wonen. En dat is gebeurd. Hij zegt dat alle tranen van hun ogen zal afwissen. En dat de dood er niet meer zal zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn, treuren of pijn hebben. En Jezus zegt erbij, en het is al gebeurd. Het is geschied, zegt hij erbij. Het is volbracht. Het is voltooid verleden tijd in Openbaringen 21. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan en alles is nieuw. Het oude verbond met al zijn wetten, met al zijn regels, met al zijn offerandes is weggedaan. Het moment dat alleen maar de hoge priester nog tot God kon komen, eens per jaar om zonde te vergeven. Het is voorbij. Alles is nieuw. Zijn er dan geen tranen meer? Jawel, maar hij herstelt. Is er dan geen dood meer? Jawel, maar in hem zijn wij levend geworden. Is er dan geen pijn meer? Jawel, maar hij restaureert, want hij is een God van herstel. Dus als de psalmist in Psalm 85 het heeft over herstel, dan spreekt hij vanuit de omstandigheden in Babylonië, het land waar ze in ballingschap leven, waar ze het zicht op God waren kwijtgeraakt. Het is in die omstandigheden dat Ezechiël een visioen krijgt. Dus op het moment dat zij geen blik meer hebben op God, krijgt Ezechiël een visioen. Een visioen wat als het ware de gesteldheid van het volk weergeeft, maar ook de hoop die voor hun ligt. Jullie kennen waarschijnlijk het moment, maar hij wordt in dat visioen, wat we kunnen lezen in Ezechiël 37, wordt hij neergezet in een dal vol met dorre doodsbeenderen. Compleet dood, uitgedroogde door het doodsbinder. Zeg maar de geestelijke gesteldheid van het volk van Israël op dat moment. Dood, door, geen leven, geen vreugde, geen blijdschap, niks. En als Ezechiël dan over het dal heen kijkt, dan vraagt de Heer aan hem, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Je zou het maar gevraagd worden. Kunnen deze tot leven komen? En Ezechiël geeft niet het antwoord wat wij als mens zouden zeggen van, ja, dat, hou eens even op. Doe eens even normaal, dat gaat helemaal niet. Moet je even om je heen kijken, dat kan niet. Maar hij geeft het theologisch correcte antwoord aan en hij zegt, Heer, mijn God, u alleen weet dat. Zo, want dan ben ik er vanaf. U alleen weet dat. Hij weet wel dat God onmogelijke dingen mogelijk kan maken en dat hij leven kan geven in iets wat compleet dood en door is. Maar hij zegt, ja, u weet het. En Ezechiël wordt dan gezegd om tegen die beenderen te gaan spreken. Te profeteren. En wat hij moet zeggen tegen die dorre doodsbeenderen is het volgende. Dit zegt God, de Heer. Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien. En jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. En Ezechiël spreekt die woorden uit tegen die dorre doodsbeenderen. Je moet het maar durven, hè. Zo van, ja, God zegt het, dus ik zal het maar doen. Ik geloof er helemaal niks van, maar als God het zegt, nou, hij spreekt die woorden uit. Leven uitspreken over iets waarvan je weet dat er totaal geen leven meer in zit. Maar hij doet het. En gelijk hoort hij geruis van botten. Die naar elkaar toe bewegen. En die beginnen aan elkaar vast te kleven. En er komen pezen komen erbij. En er komt vlees groeit er overheen. En huid trekt zich over de botten heen. Het is ongelooflijk wat hij daar ziet. En die botten reageren op het woord van God. Vanuit die chaos ontstaat er herstel. De dingen vallen op hun plek. Er ontstaat samenhang. De puzzelstukjes die eerst een berg van botten waren, worden ineens geordende stukjes vormen een plaatje en die botten liggen nu niet meer helemaal als een puinhoop, maar er ontstaat een dal vol met hoop. En er ontstaat een dal vol met mensen. Een georganiseerde orde in plaats van chaos. Maar er is nog steeds een probleem. Er is nog steeds een probleem, want er is nog steeds geen leven. Er liggen daar mensen op de grond. Geen leven. Wat heb je aan een lichaam waar geen leven in zit? Het is dood. Er is dan wel orde gemaakt in de chaos en er zijn allemaal dingen die zijn tot stand gekomen, maar ze liggen nog steeds dood in het dal, zonder leven. Dus je kan alle botten van het lichaam georganiseerd hebben, op zijn plek hebben, maar nog steeds geen leven hebben. En zo kan je ook in de gemeente het lichaam van Christus. Kan je alles keurig georganiseerd hebben, alles op orde hebben, alles administratief in orde. Het gebouw wordt onderhouden, er is verwarming als het nodig is, er is leiding, er is een bestuur, er is bedieningen die worden ingevuld, de rekeningen worden betaald door Arie, die er nu niet is, dus wordt niet betaald. De verwarming doet het en elke zondag is er een zondagsdienst, is er weer het woord. Het is allemaal georganiseerd, het klopt allemaal en met spieren en huid en toch kan er soms geen leven in zitten. En is het dal nog steeds een dal waar geen uitweg is, want er mist nog iets. Dus komt God met de volgende stap. En hij zegt tegen Ezechiël. Ezechiël, profeteer tegen de wind. Zeg tegen de wind, dit zegt God de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind. En blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. En Ezechiël spreekt die woorden uit. Over die lichamen. Die lichamen worden met adem gevuld. Ze komen tot leven. Staan op. En er staat een enorm groot leger in het dal, klaar om te strijden. De geest herstelt het leven in ons. Als alle hoop vervlogen is. Het is het woord van God wat ons houvast geeft. Het is de geest van God die er leven in brengt. Het woord, de letter is dood, zegt Paulus. De geest maakt levend. En het woord voor wind is hetzelfde woord als geest. Het is ook adem, het is wind, het is geest. Het woord, kent u misschien? Ik hoor het al. Ruach. Het is ook adem, wind. Het zit ook een beetje ruach. Voel je de wind? Ik heb net een mintje genomen, dus ik heb frisse adem. Ruach. Adem, wind. Net zoals bij de schepping. Bij de schepping, gelijk in Genesis 2, staat er, hij vormde de mens uit stof, uit aarde. Hij is gevormd. En blies levensadem in hem. Zo werd de mens, staat er, tot een levend wezen. Niet meer alleen maar een lichaam, maar de geest werd in hem geblazen. En dat gebeurt ook op de eerste paasdag. Nadat Jezus is opgestaan uit de dood, komt hij 's avonds het huis binnen van waar de discipelen zich verstoppen. Hij komt dat huis binnen en hij zegt tegen hen, vrede zij u. Hij laat zijn handen zien, laat zijn zij zien. Hij zegt nogmaals, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u, zegt hij dan. En dan staat er in Johannes 20, en nadat hij dit gezegd had, blies hij op hun. En zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Op de eerste paasdag ontvangen de discipelen de Heilige Geest. Iets wat voor alle anderen pas met Pinksteren gebeurde. We zeggen wel eens van, als iets niet gebeurt, ja, als paas en Pinkster op één dag vallen, dan... Hè? Nou, hier was paas en Pinkster op één dag. Dus ook hier blaast hij op hen. Terug naar Ezechiël. Dit gedeelte is kennelijk iets heel belangrijk. De volgorde is belangrijk. Eerst moet Ezechiël de woorden van God spreken tegen de beenderen. En hij spreekt niet eerder tegen de geest dan wanneer de botten hebben gereageerd op het woord. Dus de geest geeft niet eerder leven dan dat de woorden van God zijn uitgesproken. Pas als de benen reageren op Gods woord, pas dan moet hij spreken tegen de geest en komt er leven in. Dus ook wij kunnen praten over Gods geest, dat hij ons zal leiden, ons zal helpen, ons zal herstellen, ons passie zal geven voor zijn koninkrijk. Maar als we geen beweging maken naar Gods woord, naar zijn waarheid toelaten in ons en dat uitleven, dan heeft de geest geen werk tot leven. Als we niet willen reageren op de dingen die het woord tot ons richt, waarin het ons aanspreekt tot verandering. Als we daar niet op reageren, dan zit er ook geen leven in. Dan zijn het slechts woorden. En de Heer spoort ons via Ezechiël aan om gehoor te geven aan Gods woord. Ook als het je tegenstaat, ook als het moeilijk is, ook als je denkt van, moet dat nou? Geloof dat Gods woord waarheid is en dat Gods woord dingen in beweging zet en dat Gods geest daarin leven gaat geven. Dat is wat Ezechiël hier geeft. En vandaag mogen we het woord horen. We mogen het ter harte nemen. Het woord dat we een God hebben die herstel wil geven. Hij is ons restaurant. En als je die woorden hoort en gelooft, dan wil ook deze ochtend wil ik diezelfde woorden uitspreken die Ezechiël uitspreekt tegen de mensen. Mensen die niet zo dicht meer bij God waren, die een beetje afstand hadden tot God door omstandigheden. En herstel uitspreken door de woorden die hij zegt. Heilige Geest, wind en blaas in ons. Zodat we weer gaan leven. Geef herstel daar waar nodig is. Geef nieuw leven in gebroken harten. Geef nieuw leven in problematische relaties. Geef nieuw leven in verflauwde passie. Geef nieuw leven in trauma's die geleden zijn. Geef nieuw leven in verbittering. Nieuw leven in verdriet. Nieuw leven in vervlogen geloof. Nieuw leven in uitzichtloosheid. Nieuw leven in teleurgestelde verwachtingen. Nieuw leven in verduisterde hoop of sombere eenzaamheid. Nieuw leven aan de gemeente. Nieuw leven. Geef nieuw leven in ons allemaal, opdat wij mogen weten dat u hier bent. Geef nieuw leven. We weten dat nieuw leven voor mij ook een beladen thema was. Jullie weten dat, of merendeel weet wel, dat dit schilderij van Van Gogh was de rode draad in het ziekteproces van Moreen. Steeds weer het beeld van dat schilderij van Van Gogh, de amandelbloesem, wat heet nieuw leven. Heel lang gehoopt en verwacht dat het nieuwe leven hier op aarde zou zijn. Maar het werd nieuw leven bij hem. Maar ik bleef achter met, ja, wat het begin van de Bijbel ons zegt, leegte, duisternis. Of zoals ik wel eens eerder heb omschreven, alles is grijs. En God lijkt even gewoon niet meer dichtbij en laat staan dichterbij. Het hoeft even niet meer en in eerste instantie ben je boos, schreef je het uit naar God. Net zoals misschien die psalmist, uit een stukje boosheid, even niet dichterbij. Laat maar even zitten, ik hoef het allemaal even niet. Maar er komt er ook een moment dat je net als die psalmist uitroept om herstel. Herstel in mij die vreugde. Herstel in mij de vreugde van uw verlossing en vernieuw in mij mijn geest. Want zo voelde ik het niet. En dat herstel komt. Want hij is een God van herstel. En dat herstel is er. En ook voor jou komt of is dat herstel er in wat voor omstandigheden je ziel zich ook verkeert, in wat voor omstandigheden je gedachten ook zijn of je tegenstellingen, hij is een God van herstel. U weet, ik ben 10 dagen in Turkije geweest met een groep van totaal 34 man, vrouwen, veel vrouwen. Heerlijk. Maar in die groep zaten 3 vrouwen die ook kort geleden hun man hadden verloren. Eentje 2 jaar geleden, eentje 1 jaar geleden. En eentje 1 jaar geleden, zelfs door het zelfmoord. Dus het waren best, ze waren ook voor het eerst alle 3 met de groep op stap, net als ik. Voor de eerste keer weer. En pijn en verdriet. Maar ook de vragen die zich dat met zich meebrengt en en voor alle 3 was het dus een eerste reis, een gedurfde stap. En ze zeiden ook tegen mij van, oh, goed dat je dat durft zo te doen. Hè? Weer zo op reis gaan met een groep. En we hadden dus ook, we hadden gesprekken met elkaar, ook op heel veel vlakken. Een stuk herkenning met elkaar. En, maar je zag ook allemaal in hun ook al een stukje herstel. En dat is mooi om te zien. Zoals een van hen zei, als ik Jezus niet had gehad, dan weet ik niet hoe ik dit had kunnen doen. En ja, de gedachten natuurlijk kwamen dagelijks langs, zeker als je in zo'n groep zit en soms gepaard met een stukje pijn. Ik heb ze mogen bemoedigen ook met dat de Bijbel ons zegt dat Jezus ons niet alleen hersteld heeft van onze zondige natuur, maar dat hij zelfs onze gedachten en onze ziel zal herstellen, de littekens zal herstellen. Want hij is een God van herstel. Maar soms ben je gewoon even dat zicht kwijt op God. En hoeft het even niet. Je ziet het niet meer. En je hebt herstel nodig in hoe je naar het leven kijkt. En er is een moment waarop Jezus vanuit Jericho naar Jeruzalem loopt. Het is een hele mooie weg als je in Jeruzalem bent. Zie je zo het dal daar, een enorm dal. En hij loopt daar naar Jeruzalem toe en hij wordt, zoals normaal gesproken ook altijd, door een hele schare mensen gevolgd. En op de weg daar naartoe zit er een blinde man langs de kant van de weg. Een zekere Bartimeus. Zijn zicht is er niet meer, maar zijn gehoor is des te beter. Dat heb je vaak, hè? Met mensen die het ene verliezen, wordt het andere sterker. En hij hoort dat Jezus eraan komt. En voorbij komt. En als hij dan dichterbij komt, dan zegt hij in Marcus 10... Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus roept die man dan bij zich. En hij zegt tegen hem, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen hem, dat ik ziende mag worden. En Jezus herstelt zijn zicht. Het zou toch wat zijn als Jezus vandaag hier binnen zou komen lopen. En hij ziet jou zitten. En hij vraagt aan jou, wat wil je dat ik voor je doen zal? Hij kijkt je in de ogen. Zeg het maar, wat wil je me vragen? Heel persoonlijk. Wat zou jij aan Jezus willen vragen als hij nu voor je staat? De kans van je leven. Eindelijk antwoord op al je vragen. Er is een boek van André Troost. Die heeft een boek geschreven, De Zon in een Dauwdruppel. Mooi boekje. Schrijft trouwens ook hele mooie gedichten, die kan je volgen op Facebook. En hij schrijft in een van de hoofdstukjes, die heet Als Jezus komen zou. En dat zal ik even voorlezen. Het was een tijdje stil in de grote kring jonge mensen. Waar zouden ze aan denken? Wat zouden zij vragen? Jongens, we zetten de vraag allemaal keurig op een rij op het bord. We gaan gewoon de kring langs, iedereen komt aan de beurt. En daar kwamen de vragen. Eén voor één kwamen ze op het bord te staan. En natuurlijk was er een lolbroek in de klas die Jezus wel een hele bijzondere vraag wilde stellen. Dat was, mag ik uw handtekening? Maar verder waren het hele serieuze vragen, zoals waar Jezus al die tijd geweest was. Waarom Jezus niet eerder had kunnen ingrijpen in deze soms zo ellendige wereld. Hoe de hemel er eigenlijk precies uitzag. En waarom God in de tijd had toegelaten dat Adam en Eva zondigden. En hoe het toch mogelijk was dat er zoveel verschillende kerken zijn. Of iemand die niet in hem geloofde toch in de hemel zou komen. Of er eigenlijk wel een hel was en hoe die kon bestaan als God liefde was. En wat Jezus vond van de kerk in ons land. En voor welke politieke partij zou Jezus kiezen. En waarom alles ongelijk verdeeld was op aarde, tussen arm en rijk, zwart en blank, oost en west. En welke kerk was volgens Jezus de beste? En waarom dit en hoe dat? En het hele bord kwam vol met vragen. Eén vraag moest er nog bij. De laatste. En jij, wat zou jij aan Jezus vragen? En iemand zei, ik zou vragen of hij mijn hart herstelt. Iedereen werd doodstil. Dit was een hele andere vraag als alle andere vragen. Wat het verschil is, al die andere vragen zetten God min of meer in de beklaagde bank. God, waarom hebt u niet dit gedaan en waarom hebt u niet dat gedaan en waarom ziet dit zo en dus, zus en waarom kon dit allemaal niet anders? Ja, ik weet wel, als Jezus werkelijk terug zou komen, dan zullen al die vragen wel verstommen. Ik denk niet dat we dan nog zo keurig al onze reacties op een bord zullen schrijven. Ik ben overtuigd dat we dan stil zullen worden, stil. Heel stil. En toch, diep in ons hart leven al die vragen. Al die vragen van waarom dit en waarom dat. Mogen die vragen dan niet gesteld worden? Zeker. Maar alleen als die laatste vraag bovenaan komt staan. Wilt u mijn hart herstellen? En iedereen werd doodstil, want deze vraag was wel heel anders als alle andere vragen. En toch is dat uiteindelijk waar het om draait. Herstel van ons hart richting God. Herstel van ons hart richting de Heer. Herstel ons hart van alles wat ons is overkomen. Wat ons van hem af heeft gebracht. Wat ons verflauwd heeft. Herstel in ons hart van verdriet, van pijn, van teleurstelling. Van een stukje herstel tot nieuw leven. Ruach. Die verwachting mogen we van hem hebben, want hij is een God van herstel. Hij is ons restaurant. Ik wil eindigen met een psalm 146. Welzalig is hij die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God. Hij die de onderdrukten recht doet, die de hongerigen brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardigen lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt wees en weduwe staande. We hebben een God van herstel. Die ook vandaag, hier en nu, herstel wil geven. Die door zijn geest op deze Pinksterdag nieuw leven wil inblazen. Die harten herstelt, zielen geneest, wonden verbindt en zelfs ons geweten wil reinigen van zaken die ons vasthouden en afhouden van een liefhebbende vader. Het is waarmee we begonnen zijn. Mijn restaurant. Gods geest. Mijn restaurant. En eigenlijk kunnen we deze Pinksterdag ook niet voorbij laten gaan om daarvoor te bidden. En ik doe die oproep niet vaak om naar voren te komen, maar vandaag doe ik hem. Ook op opwekking zullen vele mensen naar voren komen die ook herstel nodig hebben. Als je herstel nodig hebt in je hart van wat dan ook. Misschien van je relatie met God die verflauwd is. Of misschien dat alles bij jou op een laag pitje staat. Maar ook herstel van de dingen in je hart die nog steeds jou terneerdrukken. Die je terneerdoen buigen. Die jou beangstigen. Die jou pijn doen. Die verdriet geeft. Die zo in jou zit en waar je steeds opnieuw aan moet denken. En die steeds opnieuw weer jou even van God afbrengt. Want het is jou zo lastig. Herstel van die dingen. Want we hebben een God van herstel. En hij wil ook vandaag, net als toen, herstel geven. En ik wil je vragen om naar voren te komen. Van die mensen die herstel nodig hebben in wat dan ook. Dat je naar voren komt, dat we met elkaar daarvoor gaan bidden. Vorige week hebben we met elkaar gebeden. Laten we vandaag voor elkaar bidden. En terwijl je naar voren wil komen, als je dat wil, lees ik 3 versen voor uit de psalmen die daaromheen staan. 145, 146, 147. Met belofte van God. Dus als je naar voren komt, kom naar voren. Psalm 145, vers 14. De Heere ondersteunt ieder die dreigt te vallen. Ieder die gebukt gaat, helpt hij overeind. Psalm 146. De Heere bevrijdt de gevangenen van hun boeien. De Heere laat blinden weer zien en beurt mensen op die gebukt gaan onder zorgen. Psalm 147, vers 3. Mensen met een gebroken hart vinden bij hem genezing. Hij heelt alle wonden. Zullen we bidden? En bid mee, de mensen die niet voorstaan, bid met ons mee. Vader, het is geweldig dat u onze harten kent. Dat u ziet wat er in ons leeft. Dat u weet wat we hebben doorgemaakt. Dat u weet wat ons afhoudt van u. Dat u weet wat onze pijn is, ons verdriet. Dingen die zo moeilijk te verteren zijn. Die op onze ziel inwerken, op onze geest inwerken. Waardoor we misschien verflauwen of gewoon niet zoveel meer met u hebben. Maar u zegt, ik wil dichterbij komen. Ik wil zo dichtbij je zijn. Ik ben in je, ik leef in je. En ik wil je dat ook vandaag laten weten. Dat ik in jouw hart herstel wil geven. Dat de geest van God zijn adem in jou blaast op dit moment. Ruach. Nieuw leven geeft. Nieuw leven op plekken die gebroken zijn. Nieuw leven waar er chaos is. Nieuw leven waar duisternis heerst. Nieuw leven waar leegte aanwezig is. U vult het met uw adem. U blaast op dit moment ook op ons. Dank u wel, Heer, dat u herstel geeft. En ik bid zo uw zegen over deze mensen uit. Dat uw geest op dit moment aanraakt in hun hart. Dat ze u mogen ervaren voor wie u werkelijk bent. Een liefhebbende vader. Die zijn geest geeft om ons te troosten. Om ons te helpen. Om ons te leiden. Om ons herstel te geven. En zo spreek ik die woorden ook uit. Die ook Ezechiël uitsprak. Wind, blaas over ons. Ruach, geef nieuw leven. In de naam van Jezus Christus. Amen.